Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Ik heb ook een keer in de tunnel gestaan. Je voelt de trillingen, maar je voelt ook die stukjes rubber. Ja. Die voel je gewoon tegen je aankomen, zeg maar.
Ja, want ik liep als kind daar al rond en dan liep je door die tunnel heen. Expres tijdens de Formule 1.
Natuurlijk nog de vooral toen, dat was
Ferrari V12. Ja. Niet normaal, met echt kippenvel.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
De Formule 1 kalender is onlangs bekendgemaakt en elke stad wil wel een Formule 1 race. Maar waar moet een circuit anno nu aan voldoen? En gaat dat niet ten koste van de klassiekers? Dit en meer in deze aflevering.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, al 25 jaar het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Welkom bij Formule 1 Paddock Praat. Ik ben Bas Holtkamp. Naast mij zit Frank Woestenburg. En te gast is coureur en onze vaste columnist van Formule 1 Magazine, Jeroen Blekemolen. Welkom jongens. We gaan het vandaag hebben over circuits. Jeroen, met jouw ervaring, welke circuits mogen per direct van de huidige Formule 1 kalender af?
Ik dacht de eerste vraag zal zijn, wat is de favoriete baan waar je gereden hebt? Maar ervan af. Lastig. Er zijn wel een paar saaie circuits, maar ook die moderne circuits hebben ze toch alweer mooi gebouwd. Is er niet eentje die meteen naar boven komt? Ik vind ook die nieuwe straatcircuits, eigenlijk Miami, Baku, hebben ze ook allemaal gewoon. Dat is wel interessant.
Oh, ik heb er wel één hoor.
Ja?
Ja, ik heb er wel meerdere. Ik zou Jeddah eraf gooien.
Nee,
ja, die is zo snel.
Ja, die is zo snel. Maar dat heeft ook vooral met de locatie te maken. Ik vind dat er te veel races in het Midden-Oosten zijn. Landen zonder autosportcultuur. Dus laten we daar gewoon even schrappen. En of het dan Qatar is of Jeddah, maakt me niet zo heel veel uit. Maar nou, Abu Dhabi hou ik er graag op. Want dat is toch wel een afsluiten van het seizoen inmiddels. Ook wel een en ander gebeurt. Maar Jeddah of Qatar.
Nou, ik zit persoonlijk bij Jeddah wel meer op het puntje van mijn stoel. Omdat je vaak van die blinde bochten hebt waar ze heel hard gaan denken van oeh,
ja, het gaat misgaan. Het gaat meer om de regio. Het gaat meer om de regio.
Ja, dat is wel leuk in Shanghai. Dat je weer ziet dat er toch wel wat meer autosportcultuur is. Of dat het een beetje verbroedert, zeg maar. Dat je daar zit en dat iedereen daar gewoon aan het genieten is. Dat het gewoon druk is. Ja. En dat is inderdaad anders dan Jeddah lijkt me.
Ja. En dan, je gaf net al aan Miami. Dat is de komende race kalender. Jij zei, ik vind hem wel interessant. Maar toch zijn er best wel een hoop mensen die kritiek hebben op deze baan. Snap je dat? Want het is een beetje een soort van nep Monaco. Het is een beetje...
Ja, maar het is Amerika. Daar mag je een beetje nep doen en nep water neerleggen in de paddock langs de baan. Nep boten, of tenminste echte boten, niet in het water.
Ja, ja.
Maar ik vind een groot gedeelte van de baan wel mooi met veel afwisseling. Natuurlijk ook een langrecht stuk voor DRS met inhalen. Die chicane daar onder de brug is een beetje ongelukkig, denk ik. Aan de andere kant, er gebeurt ook wel weer vaak wat dat iemand net recht doorschiet. Dus ik vind alles wel hebben.
Ja, Frank, jij gaat erheen.
Ik ben vaker in Miami geweest, maar nog niet voor de Formule 1 race. Dus dit wordt de eerste keer. Dus ik ben benieuwd naar het circuit, maar ik vind het wel een prettige plek om mee te gaan. Al is alleen maar omdat de zon schijnt.
Nou, ik hoor het allemaal. Mensen hebben kritiek, maar links en rechts omheen. Die denken van laten we maar lekker erop staan.
Ja, lekker naar Miami.
Dan gelijk een vraag over de Amerikaanse Grand Prix aan zich. We hebben nu 3 races daar. Moeten er nog vier erbij komen of zeg je dit is de limit?
Ja, ik denk dat de kalender sowieso echt aan de limit zit. Misschien wel 2 races eroverheen. Dat zegt ook iedereen wel. Alle mensen, zeker de monteurs die er echt hard moeten werken. Dus natuurlijk, je kan altijd kiezen. Maar je wil ook niet die circuits van vroeger uit die kalender halen. Want dan haal je toch een beetje het hart uit de Formule 1. Ja. En er zit zoveel historie in de Formule 1. En er moeten een paar echt op de kalender staan.
Ja, maar...
Ja, ik ben het helemaal eens. Alleen ik ben wel bang dat ze toch een beetje die kant op willen. Je hoort nu al de geluiden dat ze vaak circuits willen afwisselen om en om. Zandvoort in België bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk om plaatsen in te ruimen voor nieuwe locaties, nieuwe regio's, nieuwe circuits.
Ja.
En het geluid dat ze een race in New York erbij willen. Ja, ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat het gaat gebeuren. En ook dat is natuurlijk voor de plaatjes. Hè. Hartstikke leuk. Door New York rijden. Times Square. Alleen of het echt goed is voor de sport. Dat vraag ik me af.
Ja, het is natuurlijk wel... Ze zijn er al mee bezig geweest natuurlijk. Of ze zijn best wel lang mee bezig met New York. Maar toch vind ik hem wel... die vind ik nog wel interessant. Omdat New York gewoon wel Manhattan. En
Ja, mooie plaatjes.
Ja, ja, mooie plaatjes, zeker. Ja, als je er nog een mooie baan van kan maken, dat vind ik wel dat ze dat redelijk goed doen. Met die nieuwe stratencircuits. Dat het wel.
Ja, ja, want we waren natuurlijk ook heel kritisch vooraf over Las Vegas. Hè?
Ja.
Maar de race uiteindelijk was natuurlijk geweldig.
Ja.
De race was leuk inderdaad, de plaatjes waren tof.
Ja.
Maar goed, Jeroen, jij race heel veel in Amerika. Er zijn natuurlijk onwijs veel, onwijs dikke, gave circuits daar zo. En die worden allemaal. En die zijn allemaal niet op de kalender.
Ja, simpel antwoord. Te gevaarlijk.
Te gevaarlijk inderdaad.
Ja, de circuits in Amerika die hebben een andere standaard qua veiligheid. Dat is gewoon, als je kijkt naar Road Atlanta, Road America. Mm-hmm. Het gaat verschrikkelijk hard. Een Mosport in Canada dan, waar ze vroeger reden. Ja. Het is niet normaal zo snel. Maar de vangrailtjes zijn twee hoog, zeg maar. Geen safety barriers, niks. Er zijn geen pitboxen vaak. Dus het ziet er sowieso anders uit. Maar als je kan crashes maken daar. Dus de Formule 1 is daar echt te gevaarlijk voor.
Ja, dus er moet heel veel gebeuren om dat Formule 1 waardig te maken.
Dan heb je een Austin op zich. Ik heb er veel gereden en ook zelfs veel gewonnen. Dus eigenlijk zou die hoog moeten staan bij mij. Maar ik vind het niet zo'n heel interessant circuit. Okay. Omdat je heel veel ruimte hebt.
Ja.
Met track limits en al dat gedoe. Ja. Maar zo'n soort baan kan wel. Maar die ouderwetse circuits in Amerika, Watkins Glen, waar ze vroeger ook heen gingen. Ja, dat kan echt niet met een Formule 1 auto.
Nee. Nou, als je het hebt over circuits die van de kalender mogen. Tenminste, puur als je puur kijkt naar de layout of naar de concept van de baan, dan vind ik inderdaad Austin vind ik niet zo heel leuk vanwege al die track limits. Ik bedoel, bij een echt circuit hoort gewoon een grindbak. En die hebben ze dan niet.
Of een muur.
Of een muur. Ja.
We hebben het vooral over circuits die erbij moeten komen. Er zijn ook een aantal circuits die al een tijdje van de kalender af zijn. Bijvoorbeeld in Duitsland. Nou, Duitsland was natuurlijk vooral in de tijd van Schumacher. De stadions zaten vol. We hadden de Nürburgring, we hadden Hockenheim. Het is al een tijdje niks meer. Hockenheim, ze zeggen dat ze waarschijnlijk in 2027 of de Nürburgring wel weer terugkomen op de kalender. Jij je dat toe? Zijn dat gave banen? Zijn dat?
Nou ja, nee. Hockenheim, ik heb gelukkig nog net mogen racen op het oude Hockenheim. Met lange rechte stukken. En dat was zo gaaf. En nu is het wel ook een beetje zo'n modern circuit geworden. Waar dan heb je die speedskeren, die hairpin achterin. Ja. Ja, ik ben er nooit zo fan van. Maar als de sfeer goed is. Het was natuurlijk in die tijd met Schumacher. Was ongelooflijk hoe populair het was.
En het stadiongedeelte natuurlijk. Was natuurlijk,
dat is sowieso wel een mooi stuk van die baan. Het stadion in, bijna vol gas.
Ja.
En als je terugdenkt dat er nu geen Grand Prix is in Duitsland. Dat is eigenlijk heel raar. Als je die tijd ook hebt meegemaakt. Ja. Dat kan je bijna niet geloven.
En vooral ook als je kijkt. Audi gaat instappen. We hebben Mercedes. We hebben grote Duitse merken. Dus er moet toch wel een Duitse.
Ja, maar dat zijn natuurlijk ook de belangen. En dan is Hockenheim wel een historische. Maar ja, dan kun je ook Nürburgring kiezen. Ja, dat zijn natuurlijk de twee logische keuzes.
Als jij moet kiezen, welke zou je dan liever erop hebben?
Ja, ik denk om te rijden is de Nürburgring misschien nog wel leuker als coureur.
Ja.
Maar Hockenheim is wel. Ja, daar
is
zit
iconischer.
Ook, en Nürburgring is natuurlijk eigenlijk vroeger was heel iconisch, maar dat is de Nordschleife. Dat is niet het Grand Prix circuit.
Die komt niet meer terug, denk ik.
Als je dan over gevaarlijk hebt. Dat is echt. Ze hebben natuurlijk een paar keer demo's gegeven met Formule 1 auto's. Ja. Maar dat
afgelopen
is
jaar nog
zo hard. Dat kan niet.
Nee.
Maar ik vind wel dat Duitsland de plaats op de kalender verdient. Alle is het alleen maar vanwege de populariteit van de sport, de Duitse coureurs, de Duitse auto-industrie. Ik bedoel, die hoort er gewoon een plek te hebben. Los nog van welke baan het zou zijn.
Ja. Zijn er nog andere banen in Duitsland die.
Nou, je kan banen verzinnen. Hè? Als ze toch de straatcircuits opgaan, dan kan je ook door Berlijn gaan rijden.
Ja. Ze hebben natuurlijk een hele gekke baan. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar Norrisring.
Ja.
Ja. Daar rij je gewoon. Dat zijn eigenlijk maar drie bochten.
Ja.
Een chicane en twee hairpins. Ja. Maar het was toch altijd wel heel bijzonder om te rijden.
Ja.
Ondanks
dat
het heel saai klinkt.
Ja.
Ja.
Leuke race gezien. Ik vroeg met de DTM natuurlijk. En, was tof. Je hebt het net over Berlijn. Madrid komt natuurlijk bij. Een grote stad. Weer een straatrace. Hoe vind je dat? Dat er nog meer straatraces bijkomen. Is dat iets positiefs?
Ja, ik ben altijd wel fan van stratenrace, omdat het een beetje, er kan wat onvoorspelbaars gebeuren. Aan de andere kant, als Barcelona er dan af ligt, is er ook alweer een beetje gek. Want die hoort er inmiddels bij. Ik was erbij, volgens mij in 92, dat die baan nieuw was. Dat mijn vader daar in het voorprogramma reed bij de Formule 1. Maar het is toch gek als die in één keer weg is.
Ja. Ja, ook hier gaat het denk ik om, als je kijkt naar de kalender, om een gezonde balans. Hè? Dat je straatcircuits hebt en de traditionele circuits. En toch een beetje bang dat ze ook wat dit betreft een beetje gaan doorslaan. En dat, nou ja, wat Max terecht zegt, vind ik van. Hij draait misschien iets te ver door. Het draait niet alleen om de plaatjes, maar de plaatjes worden wel steeds belangrijker. En dat vind ik persoonlijk wel jammer. Ik bedoel, de plaatjes naast de baan die boeien mij niet zo heel veel. Het gaat mij meer om de actie die op de baan moet zijn. Die moet goed zijn. En of, of je nou een wolkenkrabber op de achterkant ziet of een nephaven of wat dan ook. Dat maakt mij niet zo heel veel uit.
Ja, je kon echt het verschil maken als coureur. Natuurlijk sommige van die ouderwetse banen. Ja. Ja, dat je echt een bocht net haalde. Er is gewoon veel veranderd. Hè. Ook een Spa is natuurlijk heel anders dan 20 jaar geleden.
Ja.
En met een Eau Rouge waar je heel veel uitloop hebt. Waar natuurlijk vroeger de grote klappers gebeurden. En waar je nu eigenlijk heel makkelijk vol gas omhoog rijdt. En dat is ook een ding. Formule 1 auto is zo goed. Ja. De helft van de baan is vol gas tegenwoordig.
Dus, jammer.
Ja, dat is jammer. Ja. Ja, als je dan teruggaat in de tijd, dan moesten ze echt knokken om een tijd te zetten. En daarna waren die oudere circuits ook vaak wel het mooiste.
Ja, ja, want laatst ook...
mooie iconische baan, Spa.
Hè? Ja, zeker. over iconische banen gesproken, Frank, met een mooi bruggetje. Wat is jouw top 3, Jeroen, van de iconische banen?
Ik vind dat heel moeilijk om echt een top... Nou, favoriete baan heb ik niet per se, maar ja, dan kom ik niet uit bij Formule 1 banen. Dan Nordschleife is natuurlijk iets heel bijzonders.
Ja.
Compleet gestoord, want ook als wij daar racen met GT3 auto's, het gaat ook echt hard. Ja. Is best wel gevaarlijk. Ja. Dus ik heb hem ook niet elk jaar gereden. Af en toe even een jaartje niet dat ik dacht, het is wel goed. Maar heel gaaf. Dus die staat er zeker bij. Ik blijf Monaco altijd mooi vinden, maar dat is gewoon omdat ik er zelf meer binding mee heb en gewonnen heb met de Porsche Cup.
Ja.
En voor mij is Le Mans altijd wel een van die circuits die hoog staat. Die is ook nog, die is veiliger gemaakt, maar nog steeds wel authentiek.
Ja.
En dan heb je Bathurst in Australië, die fantastisch. Dat is ook een baan natuurlijk. Dat zijn we al op nummer 4. Ja. En in Amerika.
Vroeger met 3, hè?
Ja, en in Amerika. Maar ik kan nooit kiezen. Dus in Amerika heb je Road America. Ja. Road Atlanta is ook fantastisch. Dus ja, er zijn maar dat zouden wel een beetje mijn banen zijn.
Ja, dus niet eens wat je al aangeeft. Niet eens de banen van de huidige Formule 1, behalve Monaco. Maar dat is meer vanwege je persoonlijke binding. En jij, Frank?
Ik heb er wel 3. Dan kijk je vooral naar geschiedenis eigenlijk. Hè, van wat is er in het verleden gebeurd en naar de layout van de baan. Nou, daar heb ik Spa in ieder geval erop staan. Dat vind ik een geweldige baan. Ook al de hele sfeer hè, die je daar vaak proeft. En Eau Rouge natuurlijk en nog een aantal bochten. Suzuka vind ik een geweldig circuit. En Sao Paulo. Maar die laatste twee banen zitten hem in de layout. Maar ook in de beleving van de fans. Ja. En de geschiedenis, hè, de iconische gevechten die er zijn geweest. En
ja, helemaal eens. Eigenlijk, ik had mijn lijstje ook een Suzuka. Ja, heb ik ook mogen racen, maar het is fantastisch.
Ja.
Sao Paulo, links, dat kon nu vaker voor. Ja. Dat was vroeger ook iets geks. Ja. Iedereen pijn in zijn nek en zo.
Ja, er zijn natuurlijk WK's beslist, weet je. Dus mooie herinneringen, zowel qua racen als persoonlijke belevenissen.
Maar goed, die circuits die je net noemt, zijn ook vaak races waar wel eens een buitje valt.
Ja, nou, dat zal er ook mee te maken hebben.
Ja, moeten we ook die kalender niet zo inplannen dat de... kans op regen groter is qua jaartype, zeg maar.
Ja, het maakt het natuurlijk wel interessant. Alleen, het kan ook chaos worden. We hebben in Spa ook een jaar gehad waar het niet helemaal lekker verlopen is, zeg maar.
Ja.
En dat, rondje of 3 was klaar. En
dat hoort ook een beetje bij Spa. En dat maakt Spa ook bijzonder.
Ja.
Omdat het natuurlijk in de Ardennen ligt. Een beetje in een soort kuil. Dus die wolken blijven hangen. Maar regen maakt het altijd interessant. Dat sowieso. Maar ik denk niet dat je erop aan moet passen. Ze willen ook die mooie plaatjes met de zon hebben natuurlijk.
Ja, je wil niet alleen maar regen. En ook qua fans is het natuurlijk geen hol aan als je met een nat pak langs
staat. Dat vond ik wel mooi in Zandvoort vorig jaar. Dat de fans die op een gegeven moment ging het echt hard regenen. En ik zat lekker droog binnen. Maar,
wij ook. Maar al die fans zag je. Ja. Was mooi te zien. Iedereen bleef te hossen. Persoonlijke ervaring op het circuit, Frank. Je gaf net al aan Sao Paulo. Je hebt er wel wat avonturen meegemaakt natuurlijk.
Nou ja, dat valt op zich ook wel mee, maar... allereerst vind ik het circuit geweldig en de belevenis, of de beleving van de mensen. Want als je daar op vrijdagochtend aankomt voor de eerste vrije training, uren van tevoren, dan staan de rijen al voor de deur.
Ja.
En het ligt natuurlijk op een hele bijzondere plek, hè, naast een krottenwijk. En de veiligheid is altijd wel een dingetje. Hè? Dus coureurs, teams, media worden altijd gebriefd van tevoren. Voor mij ook de enige plek waar de teambusjes zonder stickers zijn. Hè? Zo onherkenbaar met Met kogelwerend glas en dat soort dingen.
Gezellig.
Ja, en daar wordt altijd wel goed voor gezorgd, hè, voor de teams. Alleen als de teams natuurlijk klaar zijn en van de baan afgaan, de coureurs hebben, dan zijn er altijd nog wel een aantal journalisten bezig. Met name fotografen, met foto's afwerken. En,
ja.
En als die het circuit aflopen, dan is die beveiliging al weg natuurlijk. En er zijn er vaak geen taxis. Ja, en dan moet je eigenlijk gewoon op de baan blijven wachten tot er een taxi langskomt. Maar goed, als je graag gauw een douche wil nemen of naar je hotel wil of nog wil eten, weet ik veel wat. En je gaat een beetje door die wijk zwerven met je lens op je rug. Ja, dan
dat is gevaarlijk.
Dan kom je niet zonder lens in je hotel aan. Of niet met lens in je hotel aan. En wat ik afgelopen jaren had is, wij gingen wel s'avonds even de baan af om toch wat sneller een taxi te vinden. En uiteindelijk vonden we die ook. En het was al donker en onze taxichauffeur die ging rijden. En die reed buitenom langs de Krottenwijk eigenlijk. En daar stopte zijn auto ermee, want hij had nieuwe brandstof getankt en dat werkte allemaal niet. Dus wij stonden daar op een best wel een drukke weg waar geen ander verkeer stopt. En wat ongure types die aankwamen lopen. En uiteindelijk stopte er gelukkig wel een andere auto. Dus wij konden overstappen en we hebben die taxichauffeur aan zijn lot overgelaten. Maar goed, dat is een local, dus die zal het wel overleefd hebben. We hebben het in ieder geval overleefd. Ja. Maar dat zijn van die dingen die je daar wel meemaakt.
Hoe voelde je daarbij, Frank?
Ik zat met een Belgische collega in de taxi. En die kneep me wat meer dan ik. Dus ik voelde mezelf eigenlijk wel heel stoer. Heel kordaat handelde ik. Want ik zag een taxichauffeur kijken. En die zei van, heb je een taxi nodig? En wij sprongen direct over. En hij aarzelde nog een beetje. Want hij voelde zich ook nog wel een beetje bezwaard richting onze eigen taxichauffeur.
Ja.
En ik dacht, wegwezen hier. En dus liep goed af.
Gelukkig,
ik zit er nog. Ja.
Dit jaar weer?
Ja, zeker. Ja, Brazilië vind ik geweldig. Ja.
Oh, heerlijk. Ja, ik zit te denken. Ik vond afgelopen jaar Monaco echt geweldig. Wat jij zegt, je hebt ook eens een binding ermee. Ja, voor mij is dat ook een van de meest iconische circuits, zeg maar. Ik vond het heel tof om daar te staan. Als journalist mag je daar, zeg maar, krijg je zo'n hesje mee, mag je langs het circuit staan. Nou, zeg maar, waar jullie met de boot liggen bij die bocht.
Je moet een keer naar de tunnel in gestaan.
De tunnel ben ik ook in geweest. Oh. Oh, maar waar jullie altijd liggen met die boot bij Tabak is dat, toch?
Tabak en Piscine.
Ja. Bij die vangrail. En als je kijkt hoe hard ze door die bijna haakse bocht heen gaan. Ja. Ik denk, dat kan niet, weet je. En echt, ze scheren vlak over je tegen.
Maar Mick Schumacher.
Ik heb ook een keer in de tunnel gestaan. Als je daar staat, dan je voelt de trillingen. Maar je voelt ook die stukjes rubber.
Ja.
Die voel je gewoon tegen je aankomen, zeg maar.
Ja, dat is niet normaal. De wolken en de hitte. En je staat er echt.
En daar is het ook daar. Want ik liep als kind daar al rond. En dan liep je door die tunnel heen. En dat mocht je als kind, liep je daar ook nog langs. Want de parkeergarage verderop daar stond mijn vader dan met zijn paddock. Okay. Het bijprogramma. Ja. Dus dan liepen we van de boot gewoon door die tunnel heen, expres tijdens de Formule 1. Natuurlijk
Ferrari
V12. Ja. Oh, niet normaal, met echt kippenvel. Maar die bocht was ook niet echt zomaar vol gas toen.
Nee,
nu met de Formule 1 auto wel, met een Porsche Supercup ook wel.
Ja. Ja.
Maar toen was dat gewoon, dat was echt bizar. Daar moest je doorheen lopen. Ja, je was alleen, ik heb nu nog gehoorbeschadiging, maar verder was het mooi. Ja.
Als een grapje of echt serieus?
Nee. Dat...
Okay. Maar ik kan me voorstellen, hoor.
Ja, mijn vader wel, maar die heeft echt die tijd nog meegemaakt dat die dingen echt zoveel herrie maakten. En oordopje een keer vergeten in te doen. Ja, die horen allemaal snel. Die hele oude generatie hoort slecht.
Oh, ja.
Dat is wel zo.
Oh ja, een andere mooie plek vind ik de Hugeholtsbocht op Zandvoort. Als je daar gaat staan als kijker, zeg maar. Oh, hoe iedereen die andere lijn neemt, dat is echt fantastisch. Als coureur moet het ook geweldig zijn, denk ik, die bocht.
Ja, het is uniek. Want ik reed zelf veel op ovals ook. Tenminste, niet alleen ovals, want dan heb je ook het binnenterrein zoals Daytona.
Ja.
Super stijl ook daar. Dus dan word je ook in je stoel gedrukt. Dus ik was het wel een beetje gewend al, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Maar op een normaal circuit kom je dat niet tegen.
Nee.
Dat is echt een mooie uitvinding van echt van Zandvoort. De laatste bocht, Arie Luijendijk, is dan... Die is
ook een beetje.
Ook bijzonder, maar die is wel te makkelijk eigenlijk.
Ja.
Dat is gewoon, het ziet er cool uit. Dat zijn ook de plaatjes.
De plaatjes, als coureur kun je gewoon planken.
Maar Hugenholz is heel technisch.
Ja.
Is heel ingewikkeld. Ja. En dan kun je echt het verschil maken.
Ja, en over Zandvoort gesproken, Frank. Jij was er afgelopen week. Heb je nog nieuws?
Oh, waar wil je nou heen? ik was er afgelopen week ook om... om een verhaal te maken eigenlijk over de plek van Zandvoort op de kalender. Hè? En met name ook het onderscheidend vermogen van Zandvoort. En dat zit er natuurlijk in de baan zelf.
Ja.
Maar ook als je kijkt naar de afwegingen die Liberty en de FOM maken voor als je kijkt naar het verdelen van de plek op de kalender. Dan gaat het natuurlijk altijd om geld. Maar het gaat ook om wat heeft een baan toe te voegen. En als je bij Zandvoort kijkt, dan gaat het natuurlijk over het entertainmentgehalte, het festivalgehalte. Maar vooral de duurzaamheid is natuurlijk enorm belangrijk.
Ja.
En daar heeft Zandvoort wel echt een voortrekkersrol. Als je kijkt dat, ik geloof, 98% op een duurzame manier naar Zandvoort komt. Hè, met dat er 40.000 fietsparkeerplekken zijn. Maar ook als je kijkt, en daar ging het verhaal eigenlijk over, hoe ze omgaan met brandstofbesparingen, de inzet van biobrandstof op het circuit, ja. Aanleggen van bekabeling, maar ook dat ze ervoor zorgen dat het voedsel wat door de teams opgediend wordt aan de gasten en in de VIP-ruimtes, dat niet weggeflikkerd wordt, maar dat het bewaard wordt en dan een dag erna naar de voedselbank gaat. Weet je, dat soort dingen.
Dingetjes, ja.
Ja, dat vond ik wel heel mooi om te horen. Het hele programma wat ze daar ontwikkeld hebben. En ze vertelde ook dat andere circuits ook door Liberty vaak doorgestuurd worden of de FOM naar Zandvoort om te kijken hoe het moet.
Als een soort van blauwdruk van.
Ja, en nou is er wel één groot verschil natuurlijk. Zandvoort doet het ook een beetje, denk ik, duurzaamheid vanuit intrinsieke motivatie. Maar niet overal in de wereld is duurzaamheid natuurlijk even belangrijk. Hè?
Klopt.
En weet ik veel, in landen als China en zo, daar moeten ze natuurlijk ook aan bepaalde standaarden voldoen, ook vanuit FOM. Maar dat doen ze echt omdat het moet. En Zandvoort loopt wat dat betreft wel echt voorop. En dat vond ik wel mooi om het hele verhaal een keer te horen.
We gaan het zo meteen nog even hebben over de technische aspecten van de circuits. Maar eerst krijgen we de pitstop. Nou Jeroen, je krijgt 10 keuzes voorgelegd. Niet nadenken, gelijk antwoord geven. Je mag 1 keer de safety card inzetten. Als je zegt van nou, dit wordt te heet onder mijn voeten. Ben je er klaar voor?
Ja, kom erop.
Daar gaan we. Nürburgring of Spa?
Spa.
Een traditionele beker of een Chinese lauwerkrans?
Traditionele beker.
Verliezen van je vader of verliezen van je broer?
Oké. Verliezen van mijn vader.
Okay. Nog eenmaal Le Mans winnen of een dagje testen met de RB20?
Le Mans winnen.
Olaf Mol of Nelson Valkenburg?
Nelson Valkenburg.
Zanzibar of Zuid-Afrika?
Zuid-Afrika.
Een uitloopstrook of een grindbak?
Grindbak.
Toto Wolff of Christian Horner?
Christian Horner.
Een middagje karten of een middagje Formule 1 kijken?
Middagje karten.
NOS of Fireplay?
Beide. Oh, dat mag niet, hè?
Safety card.
Dan is dit de safety card.
Okay. En waarom wil je liever van je vader verliezen dan van je broer? Je was eerder aangegeven dat de competitie bij die thuis behoorlijk groot is.
Ja, we hebben veel meegemaakt. We hebben veel tegen elkaar gereisd, met elkaar gereisd, noem het allemaal maar op.
Ja.
Met z'n drieën gecrashed in Monaco. En ik eindig nog op het podium. Nou, allemaal verhalen. Maar het is wel mooi dat mijn vader nog steeds, die 74, die race nog steeds. Dus als hij nu van mij zou winnen, dan zou ik het hem nog gunnen ook.
Oké, okay, meer zo.
En bij mijn broer, ja, we hebben ook heel veel samen gereisd in Amerika en zo. Dus ja, daar hebben we minder competitie onderling. Okay. We hebben sowieso niet echt meer competitie onderling.
Oké, okay, nou mooi.
Van één keuze die je maakte stond ik wel te kijken. Ik vroeg Zanzibar of Zuid-Afrika. Je kiest voor Zuid-Afrika.
Ja.
Ik zou altijd voor Zanzibar kiezen. Ik weet niet of je die stranden hebt gezien.
Ja, maar ik heb wel een mooie link met Zuid-Afrika. Daar heb je Shezo Kyalami. Vlaams race ook. Ook niet ongevaarlijk. Een beetje Sao Paulo-achtig. Ja. We reden in Durban, stratenrace. Ook een leuke plek, ook mooie stranden. Maar daar liepen de monteurs terug naar het hotel. Was echt aan het strand, die baan.
Ja.
En die kwamen letterlijk in een onderbroek in het hotel allemaal. Nee. En dat gebeurde elk jaar. Dus dat was ook niet helemaal fijn. Ja. Maar ik ben ook veel in Kaapstad geweest. In Killarney heb je ook een mooi, heel klein, ja, gek baantje. Nou, het is niet eens heel klein, maar ja, wel ouderwets. En daar ook een paar keer gereisd. Dus ik vind het altijd een heel mooi land om heen te gaan.
Nou, we gaan even door naar de technische aspecten van de circuits. Wat maakt een circuit technisch uitdagend?
Nou, het is... Kijk, uiteindelijk wat je nooit moet vergeten is dat de langzame bochten maak je vaak het verschil. We hebben het altijd over de snelle bochten. Ja. We hebben het altijd over Eau Rouge of Blanchimont of noem ze maar op.
Ja.
Maar in de langzame bochten, daar is het meer, dat is meer technisch. En ook het is, de snelheid ligt lager. Dus in verhouding kan je daar makkelijker tijd winnen. En dan gaat het echt om hoe rem ik aan, wanneer laat ik de rem los. Ga ik meteen weer op het gas of moet ik heel even de auto laten rollen?
Ja.
En ja, dus daar komt veel meer bij kijken. Zo'n snelle bocht is een beetje je tanden op elkaar zetten. En ja, dat lukt meestal wel, ja, soms niet. Maar ja. Dus ik denk dat veel mensen dat niet weten. Dat het eigenlijk voornamelijk om langzame bochten gaat.
Interessant. En je ziet ook vaak voorafgaand aan voordat de race begint, dat de coureurs een trackwalk maken. Is dat heel erg van belang? Want sommige coureurs zoals Max zeggen, ja, ik doe dat niet.
Nee, ik heb het ook bijna nooit gedaan. Soms is het handig als er iets veranderd is om even een curb te zien. Maar het is zo'n ander perspectief. Als je loopt of zelf rijdt, ja. Het gaat zoveel harder natuurlijk. Je zit op een andere hoogte. Het is altijd wel goed om te doen met je engineer. Want je kan wel een soort van binding al opbouwen voor het weekend. Oh ja, daar moeten we even op letten. Of je komt toch op ideeën. Het is een soort sparren met z'n tweeën. Of met het hele team.
Misschien was het vroeger wel belangrijker dan nu. Omdat natuurlijk de coureurs tegenwoordig geboren worden in een sim. Hè, en de circuits al door en door kennen. Ja. Vroeger was dat misschien al wat... Vroeger had je geen sims.
Ja, ook dacht ik inderdaad. Maar het is met name als er veranderingen zijn, denk ik. Ja. Soms dan heb ik het niet gedaan. Denk ik, oh ja, nu. Maar ja, dan rij je op de outlap en dan doe je even voorzichtig. Dat is wat Max ook zegt. Ja. Ja. Dan zie je wel. En zo'n curb, die zie je wel eens liggen. En dan denk je, oeh, die kan ik echt niet meenemen. En dan uiteindelijk ga je rijden en dan kan het wel. Of andersom. Dat moet je toch gaan ervaren.
Ja. Ja. Je geeft net al aan dat simracen. Simracen, is het iets wat de hedendaagse Formule 1 coureur moet kunnen? Is dat een vast onderdeel tegenwoordig? Of zeg je van, het kan nog best zonder?
Ja, ik denk dat Hamilton en Alonso denken dat het kan wel zonder. Want die zijn zonder opgegroeid. Ja. Ja, niet helemaal. Dat is niet waar. Want die hebben ook genoeg in een sim gezeten. Maar die komen wel van een andere generatie. Ja. Maar die nieuwe jongens, ja, die zijn er zo mee bezig.
Dat dus ook kijk naar Max. Als hij klaar is met Formule 1, gaat hij door met simmen.
Vorige race was hij tot 3 of 4 uur 's nachts nog online, geloof ik. Klopt. Dus,
ja, het hoort er een beetje bij natuurlijk. Ook voor de teams om data te verzamelen. Niet alleen, ik denk dat veel coureurs het wat minder leuk vinden. Zeker types als Alonso natuurlijk. Je ontkomt er niet meer aan.
Nee, het hoort
om een circuit te leren kennen.
Ik moest laatst tegen Jarno Opmeer rijden op een vrij simpele simulator. Maar gewoon 3-4 seconden te langzaam. Kansloos. Gewoon niet normaal. Die gasten zijn zo goed. Ja. Dus ja, nee,
Hoe vaak zit jij nog in een sim thuis? Of achter PlayStation?
Ik heb er één staan, maar... Ja.
Vind je het leuk of zeg je van...
Stof moet eraf. Nee, ik vind het ook niet eens wel heel erg leuk.
Nee.
Omdat het onvoldoende de realiteit benadert? Of omdat je gewoon...
De rempunten, de versnellingen, dat klopt allemaal wel. En de hobbels en zo. Ja. Maar ja, je voelt niks.
De G-krachten kloppen niet.
Nee, en je moet zoveel tijd erin steken. Want je hebt soms gekke lijnen op een sim die dan wel werken. En dan in het echt is dat soms ook weer niet zo. Ja. Dus je moet uren en uren rijden. Ja, dat vind ik gewoon een zonde van de tijd. Zeg maar.
Nee, precies. En zegt ook wel vaak in een echte auto rij je veel meer met je billen. Alle gevoelen die je voelt hoe de auto doet. En nu is het helemaal statisch. Dus het is echt gewoon puur... Optisch moet je bepalen.
Ja, maar dat is de nieuwe generatie. Want die dat wel kan. Want die kunnen dat echt vertalen. Wat ze in zo'n sim doen. En dan wat ze op de circuit gaan doen. Maar Schumacher, die werd er misselijk in. Die deed het ook nooit. Weet je, dus de tijden zijn wel echt veranderd.
Ja, over tijden zijn veranderd gesproken. Laatst kwamen ze in Saoedi-Arabië. Met de tekeningen van de nieuwe baan. Het heet het Speed Park Track. Het zag er aardig bizar uit.
Ja, ze hebben ook een aardig budget neergelegd. Dat kan een fantastisch circuit worden. Zeker. Ja heel uniek.
De eerste bocht gaat er geloof ik 108 meter omhoog. En het gaat alle kanten op. Een heel pretpark eromheen. Je kan geloof ik vanaf een achtbaan bijna meerijden langs het circuit. Het is echt bizar. Het is,
dit gaat natuurlijk wel ten koste weer van een van die klassieke races. Dat is dan meteen de keerzijde ervan.
Ja, en het moet ook niet te veel op een kermis gaan lijken. Hartstikke leuk dat ze omhoog gaan. Alleen als het ten koste gaat van een baan als Spa, dan vind ik het al een stuk minder leuk bijvoorbeeld.
Ja, trouwens hoofdredacteur André die sprak laatst met Tielke, de ontwerper van de baan. En die zei van, budget maakt niet uit, sky was the limit, kreeg hij echt te horen. Dus hij kon helemaal zijn goddelijke gang gaan. Ja, het is best wel grote kans dat dit echt wel de toekomst gaat worden natuurlijk.
Ja, en ze hebben wel, Tielke heeft natuurlijk heel veel mooie circuits gebouwd. Soms vind ik ze wel een beetje te veel track limits neiging hebben. Maar dat wordt alweer minder, want het wordt ook alweer aangepast. Dus als hij een onbeperkt budget krijgt, reken maar dat hij een gaaf circuit neer gaat leggen.
Ja, je had het net al even, ook een onderdeel van de circuits is de veiligheid. Je hebt er wat dingen benoemd erover. Komende week is het 30 jaar geleden dat Ratzenberger en Senna overleden. 30 jaar, jongens.
Ja.
Time flies. Hoe hebben jullie dat moment beleefd destijds?
Wat ik me nog herinner is van Senna dat ik vooral onder de indruk was van de snelheid van de crash, maar ook van de impact van zijn overlijden en de begrafenis die hij kreeg in Sao Paulo.
Ja, die was bizar natuurlijk, een hele grote stoet. En
ik kan me de emoties nog wel herinneren, dat je zelf dan ook moet slikken natuurlijk. En ik heb een aantal jaar geleden nog een verhaal gemaakt over... Met de ouders van Roland Ratzenberger in Salzburg. En dat verhaal wordt vaak een beetje, sneeuwt vaak een beetje onder. Hè? Een dag van tevoren overleed hij. En ik weet nog dat er een fotograaf was en die man mocht wel een foto maken. Maar die vader zei van ja, maar ik wil wel dat mijn zoon groter op de foto komt. Dus eerst een foto van een fotolijstje en de vader stond op de achtergrond.
Oh ja.
En zijn moeder kon er nog altijd niet over praten. Dus die emotie zit zoveel jaar later nog altijd.
Steeds.
En ze vertelde ook hoe dat gebeurde. Die ouders waren die ochtend teruggekomen, want hij overleed in de trainingen.
Ja.
Van vakantie uit Mexico. Die waren eerst even gaan slapen. En die hadden de wekker gezet om naar die training te kijken. Dus die lagen vanuit bed, waren ze naar tv te kijken. En die zien vervolgens hun zoon verongelukken.
Boah.
Dus ik vond het een heel heftig verhaal eigenlijk. Ja, ja. En nou ja, goed. Weet je, het gaat heel vaak. Het zal ook binnenkort weer over Senna gaan. Maar goed, ja. Er is nog een jongen die overleden is.
Zeker.
Dus ja. Nou ja, als je het over persoonlijke herinneringen hebt, dan is dat verhaal dat heeft wel indruk gemaakt.
En bij jou, Ron?
Nou, ik krijg ook kippenvel als ik dat hoor. Want ik weet ook wel, er is een mooie docu ook nu over
Ratzinger. Ja, die is nu uit, hè? Ja.
En het zijn super lieve mensen. Ja. Betrokken, gebleven bij de sport. Dus dat is wel echt heel bijzonder. En het was gewoon een mooi event. Daar moest hard voor knokken.
Ja.
En gewoon pech had. Ja, en voor mij was dat weekend sowieso, ik was mega Senna-fan.
Ja.
Dus ik was toen 12, 13. Dus dan zit je er helemaal in. Dat was een beetje bizar. Ik was aan het karten toevallig zelf bij ons op de Indoor-kartbaan.
Ja.
En toch maar weer op een kartje gestapt meteen. En, maar dat, ja, dat was wel, heeft wel veel impact gehad.
Mij ook wel hoor, moet ik zeggen. Dat was die zondagmiddag inderdaad. Ik eerst Ratzenberger, toen Senna. En ja, ik was toen puber. Ik ben 3 jaar ouder dan jij. Ik had 2 passies, hardrock en autosport. En eerst was Kurt Cobain ging dood. En 3 weken later Senna. Ik dacht, wow, wat gebeurt er? Weg. Ineens 2 grote iconen waren ineens weggeslagen. Ja, bizar.
Ja, en die passie met Brazilië is ongelooflijk.
Ja.
Zelf veel met die Brazilianen allemaal gereden. Ook met Barrichello en Massa en Kanaan. In die stockcars daar in Sao Paulo. Maar dat is gewoon Fittipaldi, Zonta, al die gasten.
Ja, noem ze maar op. Ja.
Die passie is wel anders. Dat is gewoon en dan was Senna toch wel echt de held, ook bij die mensen.
Ja. Ja. Nou goed, sindsdien zijn alle circuits in de Formule 1 een stuk veiliger geworden. Vooral in de Formule 1, je gaf aan Amerika nog niet helemaal. Zijn er nog dingen die nog veiliger kunnen bij de Formule 1? Of zeg je, dit is wel de max?
Je moet altijd op blijven letten. Als je Bottas aan het einde van het rechtstuk ziet staan naast zijn auto. Er kan zoiets fout gaan. Natuurlijk gele vlaggen. Dus mensen moeten ook opletten. Je hebt ook ogen.
Ik moest er ook aan denken. Ik zag hem staan met zijn auto. Als hij eentje doorschiet.
Nou is dat zou heel veel pech bij elkaar zijn. Ja. Maar dat is het probleem nu. Het is heel veilig. Maar als je 3 keer pech achter elkaar hebt of zo. Ja, dan kan er nog steeds wel echt wat gebeuren.
Ja.
Ja, het is natuurlijk 10 jaar geleden, dat ongeval van Jules Bianchi in Japan. Dat was eigenlijk ook een opeenstapeling van pech. Hè? Dat de kraanwagen er nog stond en regen.
Freak accident.
Ja, alleen de banen zijn natuurlijk wel steeds veiliger geworden. Maar het is nog steeds geen schaken op badminton natuurlijk. Hè?
Nee, dat vergeten we af en toe wel eens. Dat het,
en zeker als je langs de baan ziet en je ziet hoe snel het kan gaan. Of hoe snel het gaat.
Ja,
dan kan een ongeluk nog altijd gebeuren.
Je ziet inderdaad wel nog bij andere raceklassen behoorlijk wat crashes. Net zoals bij de MotoGP natuurlijk. Nou, er zijn natuurlijk plannen om dat nu een beetje te gaan samenvoegen. Althans, Liberty Media heeft MotoGP ook overgenomen. Zie je dat gebeuren, dat ze van die superweekends gaan krijgen?
Ik denk dat het 2 aparte werelden zijn. Dat gevoel heb ik zelf ook een beetje. Ik ben nooit, ik volg MotoGP niet echt op de voet. Maar het is wel een hele mooie sport ook. Maar het zijn wel echt 2 aparte dingen. Ja, ik weet het. Ik vind het lastig. Ik denk dat ze het niet gaan doen omdat beide sporten groot genoeg zijn op zichzelf.
Ja, ja goed. Het verdienmodel laat het niet toe om die evenementen in 1 weekend te doen. Want je kan de kaartjes maar 1 keer verkopen natuurlijk. En die MotoGP zijn ook wel uitverkocht. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal circuits op de kalender. Die zowel een MotoGP race als een Formule 1 race organiseren of mogen organiseren. In ieder geval de licenties hebben. En daar zou je misschien wel in op 1 volgende weekend er wat mee kunnen doen bijvoorbeeld. En dat je het toch een beetje bij elkaar brengt of er een auto motorsport week van maakt bijvoorbeeld. Hamilton zei erover, hè, van episch gebeuren kunnen zijn, hè, die combinatie. Alleen de praktijk is natuurlijk wel gewoon lastig. Ik heb er toevallig een verhaal over gemaakt met Arjen Bos. Die is voorzitter van het TT-circuit. Nou ja, Assen had natuurlijk ooit Formule 1 ambities in de strijd met Zandvoort. Ze kunnen die Grade 1 licentie kunnen ze met een paar kleine aanpassingen doen. Ze organiseren de MotoGP. Maar hij zegt ook, ja, in één weekend is helemaal niet interessant. Vanwege het verdienmodel, ook vanwege alle vergunningen die je moet hebben van de veiligheidsdiensten, noem maar op. Dus dat kan helemaal niet. Maar het zal wel impact hebben, de overname van Liberty Media van de MotoGP, zeg maar. Het zal wel impact op de sport gaan hebben in de zin dat MotoGP waarschijnlijk ook wat commerciëler gaat worden of wat meer entertainment gaat krijgen.
Dat zou kunnen, ja.
En de kalenders worden misschien nog wat beter op elkaar afgestemd. Of er zal nog wat meer kruisbestuiving zijn. Maar een super weekend met Formule 1 race op zondag en de MotoGP op zaterdag of zoiets dergelijks. Dat
zie je nog niet gebeuren.
Nee, dat gaat gewoon niet gebeuren.
Jammer. Ik zou het leuk vinden. Maar goed, dat allemaal kun je lezen in ons nieuwe magazine dat vanaf donderdag in de winkels ligt. Met erin natuurlijk nog veel meer andere mooie diepte-interviews en achtergrondverhalen. We gaan afronden, Jeroen. Bedankt voor je komst. Leuk. En nog een korte voorspelling voor Miami?
Over het circuit of over de race?
De race.
Nou ja, ik denk als we het over de winnaar gaan hebben, dat we allemaal bij dezelfde naam uitkomen.
Ja, zeker naar vorig jaar. Dat is gewoon ook zo. Een mega show van hem.
Ja.
Ja, dus, bijna niet anders. Maar Red Bull is wel sterk. Dus dat Perez ook wel veel kans maakt om gewoon
nummer 2 te worden. Ja. Ja. Dus wie wordt de 3? Vorig jaar was het nog wie gaat de 2e achter Max worden. Nu wordt het al wie wordt de 3e. Omdat Perez.
Ja, het is natuurlijk wel close. Hè? Natuurlijk McLaren, Ferrari, Mercedes. Dus ja, dat is eigenlijk moeilijk te voorspellen. Maar ja, goed, Norris was nu super sterk.
Ja.
Dus.
Ja, ik hoop Ferrari op 2, McLaren op 3 en de 2e Red Bull wat verder naar achter. Omdat ik het gewoon niet leuk vind als iedere race in een 1-2'tje gaat worden voor Red Bull. Dus laten we daarop inzetten.
Mooi.
En op mooi weer.
Mooi weer, dat zou fijn. Ja, jij gaat erheen, heerlijk. Nou, bedankt voor jullie komst, jongens. Wil je geen aflevering missen, volg dan deze podcast in je favoriete podcast-app. Geef ons ook vooral een review, Frank. Dat zouden we heel erg leuk vinden.
Ga ik doen, Bas.
Mooi. Verder volg je het laatste nieuws op Formule1.nl. En lees je natuurlijk de mooiste achtergrondverhalen en interviews in Formule 1 Magazine dat vanaf donderdag in de winkel ligt. Bedankt. Hoi, hoi.